In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En ook het 5e vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5 van 21. met elkaar het Paasevangelie lezen, zoals dat tot ons komt door de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, beginnend bij vers 42 en doorlezend tot en met vers 8 van hoofdstuk 16. De schriftlezing Marcus 15, vers 42 tot en met vers 8 van hoofdstuk 16. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 46e psalm, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Vers 1 van 46.
En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was, en de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad, en legde hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouden was, en hij wendelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want het was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende, de rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is er niet, ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Toch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voortgaat naar Galilea, al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijnde vloten van de graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
We willen met elkaar luisteren naar het woord van de Heere, zoals dat tot ons komt in het derde en in het vierde vers van Marcus 16, de tekst voor de prediking. Deze eerste paasdag willen we letten op die steen die daar lag voor het graf. Het derde en het vierde vers. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. We willen met elkaar gaan zingen uit de 30e psalm en daarvan de versen 3, 4, 6 en 8. 3, 4, 6 en 8 van de 30e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Vers 11 van 118, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie over een begraafplaats loopt, die ziet daar vele soorten grafstenen. Staande grafstenen, liggende grafstenen, ook met verschillende kleuren, zwart, grijs, bruin, wit. En de een met sierlijke letters beschreven, de ander staan statische letters. Soms staat er een symbool op afgebeeld of ook een foto van degene die daar is begraven. De vorm en de bewerking van een grafsteen, die kan wisselen van tijd tot tijd en van cultuur tot cultuur. Maar zo'n grafsteen zelf is wel iets van alle tijden. Grafstenen die houden de herinnering levend aan mensen die ons zijn ontvallen. En zo'n grafsteen is een opgericht teken dat je herinnert aan degene die je lief en dierbaar was. Trouwens, dat alleen al maakt begraven zoveel inhoudsvoller dan cremeren. Bij een crematie lijkt elke herinnering aan een overledene zo snel mogelijk te moeten vervagen. Geen grafsteen meer als teken van herinnering. Geen begraafplaats meer waar je nog eens naartoe kunt gaan om te bezoeken. Slechts een handjevol as dat overblijft en dat wordt verstrooid. Het tekent de leegte van het moderne leven. Dat niet bij de dood bepaalt en niet aan de dood herinnerd wil worden. Iemand die gestorven is moet zo snel mogelijk worden weggedaan, zodat je eigen leven weer kan verder gaan. Op de begraafplaats, de dodenakker daarentegen, worden we bepaald bij de kortstondigheid van het leven. En al die grafstenen, die getuigen tegen ons en spreken tot ons dat wij ook eens moeten sterven. En op zo'n begraafplaats dekt die grafsteen het gedolven graf toe. En de steen op het graf zegt: de doden komen niet meer terug. Nu niet, nee. Toch eenmaal wel. Want eenmaal gaan al die grafstenen weg, als de bazuinen zullen klinken en als Jezus Christus zal terugkeren op de wolken. En al die grafstenen zullen dan worden afgewenteld. Onvoorstelbaar perspectief. En een heerlijk vooruitzicht voor allen die in Jezus Christus zijn gestorven. En niets daarvan mag op die allereerste paasdag al zichtbaar worden. In die afgewentelde steen. En dat brengt ons bij onze tekst. Want juist soms die kleine dingen in de beschrijving van het paasevangelie, wat kan daarin een diepe les liggen? En zo ook met die steen waar Marcus van spreekt. Als thema zetten we boven de prediking het paasevangelie in de afgewentelde steen. Twee gedachten. In de eerste plaats een zware grafsteen. En in de tweede plaats de vaste rotsteen. Het paasevangelie in de afgewentelde steen. Een zware grafsteen en in de tweede plaats de vaste rotsteen. Stenen die dekten en dekken de graven toe. We zeiden het al, dat is altijd zo geweest. Ook toen in Jeruzalem. De Heer Jezus, hij was gestorven aan de kruisdood. De kruisdood waartoe hij was veroordeeld. Een dood wat een bittere, een smadelijke en een vervloekte dood was. Het had hem gebracht aan het kruis van Golgotha. En daar had hij de geest gegeven en was hij gestorven. Maar het gebeurde wel dat zulke gestorven gekruisigden, dat die als waren het beesten, in een massagraf werden geworpen. Het waren vaak ook de criminelen die de straf van de kruisdood kregen. De mensen die behoorden bij de achterkant van de samenleving. Ze kregen nog ineens een fatsoenlijke begrafenis. Bij de Heer Jezus was dat anders. Jozef van Arimathea, we hebben het gelezen, had namelijk aan Pilatus gevraagd om het lichaam van Jezus. En hij kreeg daarvoor ook toestemming. En samen met Nicodemus, zoals we dat kunnen lezen in een andere evangelie, heeft hij het lichaam van de Heer Jezus van het kruis afgehaald. En ze bonden dat in linnen doeken met specerijen. En daarna hadden ze het lichaam van Jezus in het graf gelegd. Dat was een nieuw graf. Een graf in een hof, welke Jozef had gekocht met het oog op zijn eigen begrafenis. Ja, die graven in die dagen zagen er wel wat anders uit dan zoals wij ze hier bij ons kennen. Het was geen diep gat in de grond waarin men de overledene liet zakken. En de overledene lag ook niet in een kist, maar het was een rotsgraf. Een ruimte die was uitgehouwen uit een rots. En door een gat wat er was aan de voorkant, was die ruimte dan te bereiken waar dan het lichaam werd neergelegd. En meestal werden meerdere lichamen in één graf gelegd. Meerdere mensen. En iemand die dan net was overleden, die werd vaak aan de voorkant van dat graf neergelegd. En als dat begraven lichaam dan ontbonden was, dan werden die overgebleven botten, die werden verzameld en die werden dan neergelegd bij de anderen aan de achterkant van het graf. En dat graf werd steeds weer afgesloten door er een steen voor te rollen. En die stenen moeten we ons iets voorstellen van zo'n grote molensteen. En die moest dan in de richel voor de ingang van dat graf worden geduwd. En als zo'n steen eenmaal op de plaats lag, dan kostte dat heel veel moeite en was daar heel veel kracht voor nodig om hem ook weer terug te rollen. Want zo'n steen, die was ook zwaar. Nou, zo was het nu ook dit keer gegaan. De steen was door Jozef en Nicodemus voor het graf gewenteld. En de vrouwen, ze hadden het zelf gezien. Markus 15, vers 47, daar lezen we het. En hij, dan hier alleen Jozef, maar vanuit de andere evangelie kunnen we zeggen samen met Nicodemus, wentelde een steen tegen de deur des grafs en Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. Wat een verdriet moet dit hen hebben gegeven. Nu is het definitief. Jezus is niet meer onder hen. Opgeborgen achter een dikke rotsteen. Neergelegd in het donkere graf. Zijn stem zal niet meer worden gehoord. Zijn woorden zullen niet meer klinken. Zijn werk is voorbij. Zijn invloed is weg. Het gemis voor die vrouwen is groot. En de pijn die ze zullen hebben gevoeld in hun hart. De dood smoort elke levensvreugde. En de dood ontneemt elk levensgeluk. Nog altijd. En al deze vrouwen, ze zullen in hun hart hun eigen herinnering aan de Heere Jezus Christus met zich hebben meegedragen. Want ooit is Jezus in hun leven verschenen. Ooit hebben ze kennis gemaakt met Jezus. Ooit is Hij aan hen verschenen en zijn ze aan Hem verbonden geraakt. En ooit zijn ze door Hem getrokken uit het donker van hun zondaarsbestaan tot zijn wonderbaar licht. Hoe dat is gebeurd, wanneer dat is gebeurd, waar dat is gebeurd, we lezen dat niet van die vrouwen, behalve dan van Maria Magdalena. Zij was immers bezet met vele duivelen, die door de Heere Jezus allen uit haar leven geworpen zijn. Maar van de anderen lezen we het niet hoe het is gebeurd en we weten dat ook niet. We lezen wel dat ze met heel hun hart aan Jezus verbonden zijn geweest. Want zo kunnen we lezen in Lucas 23 dat dit die vrouwen zijn die met de Heere Jezus waren meegetrokken vanuit Galilea naar Jeruzalem. Ze waren dus altijd bij Jezus. Ze stonden erbij toen Hij hing aan het kruis. Ze hebben het gezien hoe Jozef en Nicodemus het lichaam van de Heere Jezus hebben begraven. En nu op de eerste dag van de nieuwe week komen we hen opnieuw tegen. En nog meer dan de 11, dan die 11 discipelen, tonen zij hun liefde, hun trouw en hun loyaliteit aan Jezus. Hierin ligt trouwens al een les. We hoeven ook niet te weten hoe iemand aan de Heere Jezus verbonden is. Het is niet zo belangrijk te weten wat er toen allemaal door die ander is doorgegaan en wat die ander heeft meegemaakt. De vrucht is veel belangrijker. De vrucht waarvan de liefde de eerste en de meest wezenlijke is. De liefde die Jezus niet kan missen. De liefde die is aangewezen op Jezus. De liefde die trekt tot Jezus. De liefde die altijd weer Jezus opzoekt. Maar nu is Jezus dood. En hoe moet dat nou verder voor die vrouwen? Zullen ze nu weer een prooi worden voor de macht van de boze? Zal hun levensweg dan nu weer door het donker gaan? We kunnen ons toch wel voorstellen. Iets van die strijd en van die worstelingen die er zullen hebben geleefd in het hart van deze vrouwen. Maar al is Jezus dood. Hun liefde voor Jezus is niet dood. En hun liefde voor Jezus dooft ook nooit. Want het is liefde die bij God vandaan komt. En het is deze liefde voor een dode Jezus die deze vrouwen in beweging brengt. Ze kunnen niet bij Jezus wegblijven. Want ze missen Hem met heel hun hart. En de liefde trekt naar de plaats waar ze hadden gezien waar het lichaam van Jezus was neergelegd. Is dat herkenbaar voor u? Begrijp je misschien iets van de nood van deze vrouwen, dat je zegt, ja, ik kan veel missen in mijn leven, maar Jezus missen, dat kan ik niet. Al werd alles van u afgenomen, al zou je geen dak meer boven je hoofd hebben, en al zou je portemonnee helemaal leeg zijn, en zou familie en vrienden je misschien verlaten. Als je Jezus maar hebt. Als je Jezus mist als borg voor je hart. Dan heb je niets. En zonder vrede in de ziel gaat het niet. En zonder dat leven met de Heere Jezus smaakt het leven zo bitter. En heeft het leven ook geen zin. Want zo lag dat nou bij die vrouwen. Jezus was hem alles geworden. En hem nu dan te moeten missen. Voelt u die nood? Het kruis dat alles heeft stuk geslagen. En het graf dat alle idealen heeft weggeslagen. Ze hadden hem zo lief. Maar ze kunnen hem zijn liefde nu niet meer tonen. Het enige wat ze nog kunnen doen, is het dode lichaam van Jezus balsemen. En eigenlijk is dat niets anders dan hetgeen Jozef van Arimathea en Nicodemus al hadden gedaan. Alhoewel zij dat in der haast hadden gedaan, op de dag van Jezus sterven. Maar zo trekken die vrouwen dan onderweg naar het graf. Met een gebroken hart en vol liefdesmart. Buiten begint het te lichten, maar van binnen is het zo donker. Onderweg naar Pasen, met een wenend hart, een verslagen geest en een bedrukte ziel. Het zou zomaar Pasen zijn geworden. Voor u, of voor jou misschien. Pasen met duisternis in de ziel. Pasen met verdriet in het hart. En op die weg wordt hun nood dan alleen nog maar groter. Want onderweg realiseren ze zich opeens dat ze ook niet zomaar bij dat lichaam van Jezus kunnen komen. Er zijn immers grafstenen. Een rotsteen die voor de ingang van het graf was gewenteld. Een onnoemelijk zware steen. We zeggen er straks nog wel wat meer van, maar bij elke evangelist komen we die steen tegen. Het is alleen Marcus die erop wijst dat deze steen wel zeer groot was. Een steen die veel te zwaar is voor vrouwenhanden. En het maakt hun strijd en hun verwarring ook alleen maar des te groter. Vers 3. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Die steen daar voor het graf is voor hen een groot bezwaar. Ze willen naar Jezus toe. Weliswaar een dode Jezus, maar er zit wat tussen. Een steen. Een grote, dikke rotssteen zit hen in de weg, onderweg naar Jezus. En opnieuw die vraag, voelt u iets van die nood van deze vrouwen? De levende Christus is er al niet meer. Maar zelfs een dode Christus is voor hen onbereikbaar geworden. Hoe moeten ze ooit tot Jezus komen? En hoe zullen ze nou ooit dat dode lichaam van de Heere Jezus bereiken? Die steen zit hen in de weg. En dat besef drukt hen ter neer. Trouwens, dan te bedenken dat die vrouwen geen eens wisten van de verzegeling van het graf en van de bewakers die erbij waren gesteld. Want dat was nog weer later gebeurd op de rustdag. Als ze dat hadden geweten, zou de moed toch nog des te meer in hun schoenen zijn gezonken. Maar in gedachten verzonken, starend naar de grond, zullen ze hun weg hebben vervolgd. Een zware steen die de toegang tot Jezus blokkeert. En eraan duwen helpt niet. En met eraan sjorren komen ze ook niet verder. Daarvoor ontbreekt het deze vrouwen aan kracht. Maar zegt u, wat is dat dan nou precies voor een steen die hen onderweg opbreekt? Er zou genoeg over te zeggen zijn. We zouden kunnen zeggen dat is zo'n ronde, zware steen die in die dagen heel normaal daarvoor het graf werden gewenteld. Een steen van toch zeker wel 100 kilo zwaar. Een groot rotsblok dat voor het graf werd gerold. Waar zijn we er dan? Is dat dan de betekenis van die steen? Gewoon een natuurlijke steen die daar in die dagen vaker voor een graf werd gerold. Nou, er ligt wel meer in deze steen. Want deze steen, die houdt verband met de dood. Die steen ligt voor de opening van het graf immers. En die steen verkondigt de macht van de dood. En die steen maakt de dood definitief. Achter die steen ligt het lichaam van Jezus opgeborgen in het graf van de dood. Die steen die maakt de scheiding. Die steen laat zien dat de dood onoverkomelijk is. De steen spreekt van de dood. De dood wat de bezoldiging is van de zonde. De dood welke het loon is op onze ongerechtigheden. De dood die de mens over zich heeft afgeroepen door te luisteren naar de stem van de duivel. De dood die dreigend boven ons aller leven hangt. En dat maakt die steen nu zo zwaar. Het spreekt van het gruwelijk karakter van de dood en van de pijnlijke macht van de zonde. Want achter die steen ligt het graf. De graf als de plaats waar God zijn gerechtigheid verzegelt. Het graf als de plaats die ons ervan spreekt wat de zonde allemaal heeft teweeggebracht en allemaal heeft kapot gemaakt. En deze grafsteen trouwens, die heeft helemaal een zwaar gewicht. Want deze steen ligt op het graf van de schuldbetaling van Gods volk. En die steen, die krijg je zelf nooit weg. En de vrouwen beseften dat. Ze worstelden ermee. Hoe zal die steen worden afgewenteld? En die vraag ligt als een steen op het hart van die vrouwen. Liggen er bij u of bij jou onderweg naar de paasvorst misschien ook stenen op uw hart? Stenen op de weg die u verhinderen om tot de Heere Jezus te komen. Stenen die tussen u en de Heere Jezus in liggen. Stenen van zonde. Stenen van schuld. Stenen van oordeel. Een boezemzonde misschien wel, waar je onmogelijk van af kunt komen. De schuldrekening mogelijk, waar de Heilige Geest de ogen van de ziel voor opent. Het oordeel dat je beseft waardig te zijn. Het inwonend verderf waar je zo tegenaan loopt. De machten van de dood waar je niet tegen bestand bent. En de diepte van je verlorenheid die je zo aangrijpt. Het kan je zo naar beneden drukken. En het kan de ziel zo teneer doen slaan. Als een zware steen die daar drukt op je hart. Als iets dat tussen u en de Heere Jezus in zit en je bij Jezus vandaan houdt. En je ook wel weet, ik krijg die steen nooit weg. Daarvoor zijn mijn machten te gering en zijn mijn krachten te weinig. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Terwijl die vrouwen zich dat realiseren, keren ze nou niet om en gaan ze nou niet terug. Ze wisten van die zware steen. En ze wisten ook van hun eigen onmogelijkheden. Toch gaan ze verder op de weg naar het graf. Het was immers de liefde tot Jezus die hen erheen trok. Jezus was voor hen verborgen. En Jezus moesten ze missen. Maar hun hart brandde van liefde tot Jezus. En het was de Heilige Geest die hen er naartoe trok. Naar dat graf dat al open was, maar waar zij nog niets van wisten. Maar God laat het hen nou zien. Hij trekt ze naar dat geopende graf, opdat ze het paasevangelie mogen verstaan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De vaste rotssteen. Want zo liepen die vrouwen voort. Lang zal die afstand niet zijn geweest, want het is uiteindelijk maar een klein stukje waar die hof van Jozef en Arimathea was. Het was net buiten de stad Jeruzalem. Maar ze zijn onderweg. Dan zullen ze een hoek zijn omgeslagen en ook weten, daar is dat graf van Jezus. Want ze hadden gezien waar ze Jezus hadden neergelegd. Nog één hoek om en ze zien het graf. Dan blijven ze staan, als aan de grond genageld. Verbaasd kijken ze elkaar aan. En ze kunnen hun ogen nauwelijks geloven. En opziende zagen zij dat de steen was afgebenteld. Blijkbaar klimmen ze dus, het pad klimt dus via de heuvelwand wat omhoog. En kunnen ze zo opkijken naar dat graf waarvan ze meenden dat die rotssteen daarvoor lag. Maar als ze opzien, kijken ze zo dat donkere graf naar binnen. Die steen is blijkbaar weg. Maar dan moet u eens zien en erop letten hoe Marcus dat heeft omschreven. Vers 4. En opziende zagen zij. Opziende. Daarvoor keken ze dus blijkbaar naar beneden. Ja, dat doet een mens in zijn neerslachtigheid en in zijn twijfels. Die richt zijn blik naar beneden. En beneden zijn de bezwaren. Het gesloten graf. Die dikke steen. Wie naar beneden staart, die ziet de machten van de dood. Maar Pasen begint dus met opzien. Omhoog kijken. En dat is een les. Wie naar beneden blijft zien, zal geen oog krijgen voor Gods machtige daden. Wie ter neergedrukt door het leven gaat, die zal de werken van God niet opmerken. Het is nodig om op te zien. En dit is een woord dat Marcus gebruikt, dat verder in de Bijbel alleen nog maar in Lucas 9 terugkomt. En dat is in die geschiedenis van de wonderbare spijziging. op het moment als de Heer Jezus die 5 broden en die 2 vissen wil gaan uitdelen, dat hij eerst opkijkt, omhoog kijkt en zijn vader bidt om een zegen. Het is dus een opzien naar hem die almachtig is. Het is een omhoog kijken naar hem van wie je alleen je hulp en je kracht kan ontvangen. Ziet u hoe nodig dat is om op te zien? Want in onszelf is er niets. En in onszelf vind je ook niets. Door op te zien, ga je verstaan dat de steen van voor het graf is afgewenteld. En het vraagt dus een afzien van jezelf. En een afzien van alles in jezelf, omdat er in jezelf ook helemaal niets ligt. En zo kijken ze omhoog. En zien ze dat die steen van voor het graf is afgewenteld. En alleen al die afgewentelde steen bevat al een paaspreek. Het is ook niet voor niks dat schijnbare detail door alle evangelisten in hun beschrijving van het paasevangelie aan de orde komt. Want Matthäus in zijn evangelie, die zegt in Matthäus 28 vers 2, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur. En bij Lucas, in Lucas 24, als hij het evangelie van Pasen beschrijft, dan staat er in het tweede vers, en ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En Johannes, die zegt het als volgt, in Johannes 20, en zag de steen van het graf weggenomen. En hier opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En die afgewentelde steen, die wijst dus nu op het lege graf. En in die afgewentelde steen wordt nu eigenlijk al het opstandingsevangelie verklaard. Wat is waar die vraag, wie heeft die steen nou afgewenteld? Wie heeft dat nou gedaan? Het waren niet de soldaten die het hebben gedaan. Het waren ook niet de discipelen die erachter zaten. Matthäus zegt het, een engel des Heren, nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur. Dat komt dus bij God vandaan. Daar is geen mens aan te pas gekomen. Pasen, het feest van de opstanding, heeft zijn oorsprong in de hemel. Het zegel van de dood en de macht van de vijandschap is verbroken. De steen is afgewenteld omdat Jezus Christus zijn borgwerk heeft verricht. Hij heeft volkomen genoeg gedaan aan het recht van God. En hij is als het ware paaslam in de plaats van een zondig en een schuldig volk gaan staan. En hij heeft door zijn lijden en sterven de toorn van God gedragen. En de vloek heeft hij weggenomen. En alle ongerechtigheden heeft hij verzoend. En nu is door hem aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. Het werk is af. En zijn taak heeft hij volbracht. En daarom wekt God de Vader de Zoon op uit de dood. Omdat hij volkomen tevreden is met de arbeid van Christus. En die afgewentelde steen is dus eigenlijk het goddelijke zegen op de genoegdoening, op de voldoening door de Heere Jezus Christus. Het is Gods amen op Golgotha. Maar weet u wat het dan ook voor u en voor jou en voor mij betekent? De prediking van die afgewentelde steen, dat in Jezus Christus er volkomen verzoening ligt voor al onze zonden. En dat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. En dat door Jezus Christus er vrede mogelijk is met God. En is dat ook niet bemoedigend voor u? Die zo topt met die stenen. Die tussen u en de Here instaan. En is dat dan niet bevrijdend voor jou, als die stenen van ongeloof, van onrecht, van ongerechtigheid en van onmacht zo op je hart kunnen drukken? En is dat niet vertroostend als je bij jezelf hebt gemerkt dat je die stenen onmogelijk wegkrijgt? Zie dan toch op naar die afgewentelde steen. Dat wil zeggen, de dood is overwonnen. Jezus, hij leeft. Hij is opgestaan uit de doden. Het graf is leeg. En in de levende Christus ligt een volkomen verzoening voor al uw zonden. Ja, uw eigen gerechtigheden schieten altijd tekort. En zelfs met je beste werken kun je voor God nog niet bestaan. Maar in uw onvolkomenheid en in jouw verlorenheid, door nu te leren volkomen genoeg te hebben aan de gerechtigheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Want die afgewentelde steen predikt ons dat de dood is overwonnen en de macht van de boze is verbroken. Die steen ligt niet meer voor het graf. Jezus Christus is opgewekt uit de doden, is opgestaan uit de dood. En hij stond op om dat door hem verworven leven uit te delen, zodat vrede, vreugde, licht en leven je deel kan worden. En nu is het Marcus die helemaal niet zo uitgebreid ingaat op de verschijningen van de opgestane Jezus. Bij Johannes lag dat bijvoorbeeld heel anders. Maar voor Marcus is eigenlijk het feit van die afgewentelde steen al genoeg. De dood, die heeft niet het laatste woord. Want door die afgewentelde steen komt er een opening vanuit het graf naar het leven. De vrouwen hoeven het zelf niet te doen. Ze kunnen het zelf ook niet doen. God heeft alles voor hen gedaan. Stel je eens voor dat die vrouwen zelf die steen van voor het graf hadden moeten afwenden. Dan was er toch geen evangelie geweest. Als een mens zelf de steen van de zonde, de steen van het oordeel, de steen van de ongerechtigheden zou moeten afwentelen, dan zou het ons toch in moedeloosheid brengen. Want het hart van een mens is toch als van steen. Een brok beton, vol van vijandschap, wat we zelf nooit kunnen verbreken en niet kunnen wegnemen. Maar die steen is weggerold. De betaling heeft plaatsgevonden. De schuld is uitgedelgd. Alle bezwaren zijn verdwenen. En de doodsmacht is weg. Is die afgewentelde steen al niet een prediking voor die vrouwen? Vrouwen, gij werd verwacht aan des Heren graf. En heeft u al zo lang zien aankomen. Maar heeft zijn engel vooruit gezonden. En die engel die heeft de steen van het graf weggenomen. En de opstanding, dat was nou Gods eigen werk. En zie je voor jezelf het evangelie wat hierin ligt. Die vrouwen die onderweg zijn naar Pasen. Onderweg naar die paasvorst, maar die steen die ertussen ligt. Maar de paasvorst is hen al voor. Hij breekt door de kluisters van dood en graf heen en komt die vrouwen tegemoet. Als de bezwaren nou kunnen drukken op uw hart als stenen op uw ziel. En als er allerlei tegenwerpingen in je hart ook boven kunnen komen. Als het donker is van binnen. En als je zo merkt ook de kracht van het verderf in je eigen leven. En als de wereld zo sterk aan je trekken kan. Sla de ogen van de ziel dan eens op. En kijk dan. Hij is eraf. De steen is afgewenteld. Voor de opgestane is er geen steen te zwaar. Bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. En hij verpulvert dat steen. Ja, ook dat stenen hart van u. Als hij door woord en door geest, als dat dynamiet van de kracht van de opstanding van Christus, dat harde zondaars hart verbreekt. En in de schuld brengt. En door het geloof verbindt aan Jezus de gekruisigde en de opgestane. Toen hij stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel naar beneden. En toen de Heere Jezus opstond, werd dus die grafsteen van voor het graf weggerold. En daarmee betoont hij zichzelf als de vaste rotsteen. Ja, grafstenen, die lijken vaak het definitieve einde te tonen. En grafstenen spreken van het oordeel van God over de zonde. Maar achter deze grafsteen lag hij, die door de Joodse tempelbouwers was afgekeurd, aan de kant was gelegd, terzijde werd gelegd. Maar hij breekt dwars door de machten van de dood heen. En zo is hij gebleken te zijn, de vaste rots, de rotssteen van het behoud, de hoeksteen der zaligheid. De grafsteen ging van zijn plaats. Hij rolde weg. En de hoeksteen, die kreeg de ereplaats. Jezus Christus, het vaste fundament van het gebouw der zaligheid. Hij is de levende steen, de grondsteen, de hoeksteen voor de kerk. De profeet Jesaja had er al van gesproken als hij het zegt in Jesaja 28. Maar we lezen dat 16e vers. Daarom alzo zegt de Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke steen, die wel vast gegrondvest is. Door God opgewekt uit de doden, is Jezus Christus deze levende steen. Het enige fundament dat het houdt in de stormwinden van Gods gericht. En ziet u alle blokkades om tot hem te komen, zijn geslecht en weggenomen. De toegang is vrij. Kom dan toch tot hem met de dood in jezelf. En kom toch tot die levende met de machten van de dood. En kom met alles wat je aanklaagt en alles wat je veroordeelt en alles wat tegen je getuigt, toch tot hem die de levende is en dat leven uitdeelt. Was het niet dat het lezen bij Petrus, als hij het daar zegt in zijn eerste zendbrief in 1 Petrus 2, tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Om zo tot hem te gaan, de levende Christus, de rotssteen der zaligheid. En die grafstenen dan? Wat gebeurt daarmee? Straks zullen ze één voor één worden afgewenteld, omdat deze grafsteen is afgewenteld. De graven, ze zullen straks immers eenmaal open gaan. En zoals die afgewentelde steen in de hof van Jozef van Arimathea, toch ook een teken van de christelijke hoop van de opstanding der doden. Nu slechts die ene steen, straks alle stenen. Ja, ook de stenen van hen die daar liggen begraven, of die begraven zullen worden, die in het ongeloof zijn gestorven. En die stenen zullen worden afgewenteld en die graven zullen opengaan, opdat zij daar zullen worden geoordeeld tot hun verdoemenis, de opstanding ter verdoemenis. Voelt u hoe nodig het is dat het leven in Christus, dat het leven door Christus uw deel mag worden. En dat je deel mag krijgen aan hem die het leven is. O, bedenk dan, achter die rotssteen, die grafsteen, in de hof van Jozef van Arimathea, lag hij die het leven is. Maar hij is uit de dood dat eeuwige onvergankelijke leven ingetrokken. En het graf heeft hem niet kunnen houden. En hij leeft tot in aller eeuwigheid. En hij stond op uit dat graf met een verheerlijk lichaam. Hij nu al, maar straks allen die in hem zijn gestorven. En de grafstenen zullen dan worden afgewenteld, die zullen worden weggehaald. En de graven die zullen opengaan. En wat een dag zal dat zijn voor allen die hier de verschijning van Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Als ze dan ook met het lichaam het levenslicht mogen intreden. En de adem des levens in hen zal worden geblazen. En zijn stem dan zal klinken met macht en met majesteit. Ik leef en gij zult leven. Wat is het dan nodig om te weten, te mogen behoren bij hem, de opstanding en het leven, die het zelf ook heeft gezegd toen Lazarus uit de doden werd opgewekt. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Toe. Geloof jij dat. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, Gij die weet van die akelige grafsteen, die het leven van mensen zo ten neer kan drukken, de pijn die het geeft, het verdriet dat het met zich meebrengt, de eenzaamheid en het gemis wat zo kan worden gevoeld. En dan toch die heerlijke grafsteen, die rotsteen in die hof van Jozef van Arimathea. Afgewenteld. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. De dood overwonnen, het leven wint, het leven triomfeert over de machten van het graf en van de boze. Heren, we danken U voor dat wonderlijke evangelie, dat de dood, al die grafstenen hier, het laatste woord niet meer hebben, maar dat daarachter mag oplichten, die hof van Jozef van Arimathea, dat geopende graf, wat eens het vooruitzicht zal zijn van alle graven die hier zijn gedolven. Eens zullen de graven weer opengaan en zullen ziel en lichaam worden verenigd. En zullen allen die in U gestorven zijn, ook met hun lichaam voor eeuwig U mogen groot maken en mogen prijzen. O Heere, bewaar er toch voor dat er ook maar één uit ons midden zal zijn, wiens graf eens gedolven wordt en geopend zal worden om op te staan tot eeuwige verdoemenis. Waar ze er nog liggen in het graf van de zonde, trek ze eruit met koorden der liefde. Verheerlijk Uw genade in zulke harten, opdat ze mogen leven door het geloof en niet zullen sterven, maar dat voor hun, als hun lichaam sterven gaat, dat ze dan mogen doorgaan in die eeuwige heerlijkheid. Heere, geef toch zo dat Jezus Christus, de vaste rots, van ons behoud mag zijn en we niets anders in ons leven meer willen weten dan Hem alleen, in zijn heerlijkheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn gewilligheid en in zijn gepastheid. En dat ons leven Christus mag zijn en als het eenmaal sterven wordt, gewin tot eer van Uw grote naam, om Jezus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Vers 10 van 68. dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.